Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ja, dag lieve luistervinken. En fijn dat jullie luisteren naar aflevering 72 alweer van de podcast Pep Talk met Pepijn Schoneveld. De podcast heet dus Pep Talk en mijn naam is Pepijn Schoneveld. Dus mocht je naar die podcast willen luisteren, dan ben je op dit moment aan het goede adres. Ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat. Met mij gaat het nog steeds erg goed. Dat is ongelooflijk. Even een paar dingen voordat jullie gaan luisteren naar het gesprek dat ik had met Lieke Lemus. Ik krijg een aantal vragen, of helemaal geen vragen eigenlijk, maar ik dacht ik begin er maar gewoon over. Over de oorlog die ik had met de podcast De Knorren Podcast. Martijn Koning en Sander van op Zeeland. Daar had ik grote ruzie mee. Of tenminste, zij begonnen die ruzie. En ja, ik moest natuurlijk gewoon terugslaan. Dat heb ik keihard gedaan. Alleen, zij hebben hun excuses gemaakt. Op een enorm liefdevolle manier. Dus ja, het was een vrij intense, maar korte oorlog. Ik denk dat een hoop wereldleiders, mochten ze deze podcast luisteren, ga ook even de Knorren podcast luisteren. En zo doe je dat. Zo los je conflicten op. Dat is heel erg fijn voor de vrede. Maar ik vind het erg jammer, want een podcastoorlog is heel goed voor de publiciteit. Dus mochten er podcastluisteraars zijn die mij haten, ja, kom maar op. Dan gaan we lekker oorlog voeren. Ik hoop heel erg dat die ene persoon van die grote omroep van Nederland, die daar de baas podcast is, die schijnt mij te haten. Dus ik hoop zo dat hij zelf een podcast gaat maken, die wel goed is. Dat we dan ruzie krijgen, dat lijkt me echt hartstikke leuk. Dat wou ik zeggen. Ik wou even zeggen dat Praten met Pepijn, alle afleveringen staan online. Dus die kan je op mijn YouTube-kanaal bekijken of op mijn Instagram-kanaal. Ik ben er ontzettend blij mee. Ik ben er heel erg trots op. Ik vond het ontzettend leuk om te maken. En ik hoop dat jullie dat gaan kijken. Ik ben heel blij dat ik een beetje grap heb kunnen maken in deze tijd over dingen als wokeness en cancel culture en racisme. Want dat zijn natuurlijk fantastische onderwerpen om grappen over te maken. Ik wilde ook heel even, mochten jullie me toestaan, om advies te vragen via deze podcast. Zoals jullie misschien wel weten, namelijk bouw ik modelvliegtuigen die bestuurbaar zijn. Maar wat dus zo is, ik kan nog niet vliegen met die dingen. Maar wat het is met deze hobby is, je leert natuurlijk gewoon vliegen met die dingen door het te doen. Maar als je het doet en je kan het niet, dan storten ze neer. Dus ik heb nu 2 keer geoefend en 2 keer heb ik epoxylijm moeten gebruiken. Hele tubes zijn er doorheen gegaan. Want dat ding, hij stort gewoon neer. En dat geluid en dat aanzicht van zo'n vliegtuig die zich de grond inboort, waar je echt, 4 weken non-stop aan hebt gewerkt, daar kan ik niet zo vaak aan. Dus mochten er mensen zijn die weten hoe je dat leert, stuur me even een mailtje. Ga naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk. Daar kan je me bereiken of via mijn site. Er moet een manier zijn zodat mijn hart niet kapot gaat. Dat heb ik alles gezegd wat ik wilde zeggen. Dit is de aflevering waarin jullie gaan luisteren naar het gesprek dat ik had met Lieke Lemus. Lieke Lemus is een zeer goede vriend van mij. Dus ik vond het ontzettend leuk om hem eindelijk een keer uit te nodigen. Hij is acteur en schrijver. Je kan hem kennen als acteur uit de serie Dertigers en de serie Vliegende Hollanders. Maar hij is dus ook schrijver. Hij schreef de boeken Eland en We Doen Wat We Kunnen. Als je nu een trouwe luisteraar bent en goed oplet, dan denk je, hé, we doen wat we kunnen. Dat heb ik eerder gehoord. Dat klopt namelijk in de vorige aflevering waarin ik praatte met Pieter Bouwman. Noemde ik dit boek al. En dat was dus van Lieke Lemus, dat boek. En hij heeft nu een boek geschreven en dat boek heette Zo kan het dus ook. En dat gaat over co-ouderschap. Lieke Lemus voedt namelijk samen met zijn ex hun kindje op. En hoe hij dat doet en tips die hij dus heeft voor mensen die ook co-ouder zijn, die heeft hij opgeschreven en die lees je in dat boek. Maar als je geen kinderen hebt, zoals ik, of ja, je doet aan duo-ouderschap, dan nog is het een heel erg mooi boek om te lezen. En wie Liekele precies is, hoe hij naar vaderschap kijkt, hoe hij naar het leven kijkt. En gewoon wat hem drijft en wie die is. Dat gaan jullie nu horen in het gesprek dat ik had met Liekele Mus.
Heb je een leuke jingle?
Ik heb een hele leuke jingle. Ja, die heb je dus nog nooit gehoord.
Nee.
Ik heb een hele leuke jingle. Ik heb eerst een jingle en dan ga ik zelf dingen zeggen. En dan zeg ik wie jij bent.
Okay,
dus mensen weten al, ik heb ze al verteld wie je bent. Wat gek is, omdat wij natuurlijk vrienden zijn.
Nou, ik heb heel vaak met jou gesproken, maar ik heb nog nooit naar je podcast geluisterd.
Nooit in deze rare sessie.
Nee, ik vind het eigenlijk altijd een beetje kut dat het onderdeel is van ons beroep dat we heel vaak naar voorstellingen en...
We zijn vaak kut.
Nou ja, dat je naar je collega's moet kijken, omdat ze vrienden zijn.
Ja.
En dat je verplicht naar al die kutpodcasts moest luisteren, omdat je nou helemaal een vriend bent.
Maar je hebt het nooit. Nee, maar dat is prima. Dat is niet erg.
Nee,
is wat we altijd doen is je trekt je broek uit.
Ja, nou, dat heb ik al.
Zo kom je binnen. Ik zat van tevoren te denken. Ik dacht omdat ik je natuurlijk goed ken. Ik had wel echt allemaal vragen over het boek. Oh nee, ik dacht. Eerst, hoe is het met de ladies?
Oh ja, dat is natuurlijk... Pepijn vraagt altijd aan mij als eerst. Hij vraagt nooit aan mij, hoe gaat het met je? Hij vraagt altijd, Liekele, hoe is het met de ladies?
En dan begin jij te klagen. En daarna ik.
Ja, het gaat niet goed, Pep.
Maar ik dacht dan net, doen we eerst die vriendschap dingen... en dan kunnen we daarna echt serieus praten.
Dat is goed.
Hoe is het met de ladies?
Het gaat heel goed met de ladies. Oh. Ik heb ze alleen al heel lang niet gezien.
Nee, ja. Sorry, ik mors over het toetsenbord.
Ik weet niet waar ze zijn, joh. Grap. Ik weet echt niet waar ze zijn.
Op de dating apps, toch?
Ja. Zit je er nog op?
Twee weken geleden heb ik Bumble geprobeerd, één dag.
Ja.
Ik vind dat swipen verschrikkelijk, maar dan ga ik zo heel snel swipen.
Staat ook in je boek, heb je helemaal over verteld.
Ja, in het boek heet Zo kan het dus ook. Of dat heb je al in de inleiding gezegd.
Oh ja, nou, maar je mag het dan nu nog een keer zeggen. Het boek heet Zo kan het dus ook. Ja, sorry.
Ja, precies. Ja.
Ik wilde nu uit gaan leggen over het boek, maar dat weten mensen.
Nee, daar komen we straks bij. Twee weken geleden heb ik één dag Bumble gedaan. Een uurtje geswiped totdat ik er weer helemaal gek van werd.
Maar je had wel 800 likes, toch? Hoorde ik.
800 in een uur, ja. En ze waren allemaal heel erg heet.
Echt?
Nee, helemaal niet. Oh. Nee, maar ik merkte wel dat het nu tijdens de lockdown echt heel veel drukker was dan voor de pandemie.
Voel jij je ook eenzamer nu met tijdens de lockdown?
Ja.
Dus wel, je beschrijft in je boek toch ook dat je tijdens de lockdown weer ging daten? Klopt dat?
Ja. Ja, ik ben, omdat ik dat boek aan het schrijven was en omdat ik daar ook over daten als single ouder in wilde schrijven, ben ik het toen een beetje gaan onderzoeken. Toen heb ik Tinder en Happen en Inner Circle geprobeerd.
Je hebt het geïnstalleerd voor onderzoek van het boek?
Ja, ja, dus ik heb twee dates gehad die eigenlijk een beetje, zonder dat zij dat door hadden, maar ook, ik bedoel, ik vond het ook leuk, natuurlijk, maar... een beetje research waren.
Maar je beschrijft, weten zij daarvan? Want je beschrijft gewoon het gesprek. Die date, dat vroeg me laatst nog af.
Nee, ik ging daar gewoon echt als date.
Maar zij kunnen dit lezen en denken, hé, dat ben ik.
Het is wel een beetje gefictionaliseerd natuurlijk met alles. Maar in principe zouden ze dat moeten, zouden zichzelf moeten kunnen herkennen. Maar dat zou wel echt stom toevallig zijn. En het is allemaal, ze komen er allemaal heel goed vanaf. Het ligt allemaal aan mij. Alles wat misgaat is mijn schuld.
Nou, zij werkt als consultant, wat is het?
Ja, dat is
dat wel. Kan, dat kan,
dat kan echt niet. Nee, die vrouw moet dood.
Hey, want de andere, Snitty en Nine.
Ja, mijn dochter heet Nine, maar Pepijn, ik noem haar zelf Snitty. Dit zeg ik even tegen de luisteraar.
Oh ja, ja.
Pepijn noemt haar ook altijd Snitty.
En het Zuintje, maar zo heette ze, dat was haar bijnaam in het begin.
Ja, toen ze baby was noemde haar het Zuintje.
En Melissa, die noem je M en N.
Ja.
Zij, hoe heb je dat vroeg ik me af, hoe heb je, want
in mijn vak ga ik natuurlijk ook vaak gewoon vertellen over mijn leven. Maar ja. Hoe heb je dat gedaan? Want zij, het is heel, heel openhartig. En
ja, even, maar als, het gaat in principe niet, het gaat niet over hun. Nee, het gaat over het leven als alleenstaand ouder, waar zij in mijn leven onderdeel van zijn. En het is een beetje hetzelfde als jij een anekdote vertelt over. Stel, jij vertelt in jouw programma een anekdote over mij. Dan zeg je, nou, een vriend van mij die heeft dit en dat gedaan. Ik bedoel, dat deed je laatst nog met Pieter Bouwman. Dat ik toevallig wel heb gehoord.
Oh, jij eindigt de... Ja.
Precies, en zo gaat het. Ik zeg, ik heb het dan over M en N en over mijn ex en over mijn dochter. Maar zij zijn altijd... Zij zijn gewoon een bijfiguur.
Ja, ja.
Natuurlijk wel de belangrijkste bijfiguren. Maar het gaat over hoe is het om met... Als alleenstaande vader...
Single dad te zijn.
Als single dad... Met je kind op vakantie te gaan en alleen te wonen en dat soort dingen.
Ik had opgeschreven, het gaat heel erg over zorg en communicatie. Of nou, eigenlijk over liefde en communicatie.
Ja, vind ik mooi.
Wat doet dat met je?
Ja, vind ik mooi. Ik moet denken aan iemand die een keer tegen mij zei dat ouderschap is liefde en aandacht.
Oh ja.
Dat is misschien een beetje hetzelfde en dat vond ik een hele mooie samenvatting. Die liefde is er natuurlijk altijd, liefde voor je kinderen. Maar als je uit elkaar gaat, dan moet je die liefde en die aandacht, ook al is dat soms lastig, ook voor je ex hebben en voor,
ja.
Voor de moeder van je kind. Omdat als je dat niet doet, dan voelt een kind zich niet begrepen of niet serieus genomen. Mm-hmm. Dan denkt een kind, ik hou van papa en van mama, maar waarom doet papa zo raar over of tegen mama? En dan denkt hij, ja, dan krijgt een kind een loyaliteitsconflict. Dus ik denk een groot deel van het geheim van een co-ouderschap of een leven als ouders na een breuk goed laten werken is de communicatie. En dat betekent soms ook gewoon even je mail houden en luisteren naar iemand anders. Of,
en heel erg je emoties niet. Dat je vertelde. Dat je een boek beschrijft. Ik wil dan Snitty zeggen, maar en.
Zeg maar en, gewoon Snitty.
Snitty,
want
Snitty wil bij jou in bed slapen. En jij vindt dat niet goed om dat te doen. Want ze moet leren dat. Want ze wordt wakker s'nachts van.
Ja, ik heb een vorig huis. En ze wil graag bij mij slapen. Ze wil ook heel graag bij Melissa in bed slapen.
Ja.
Dat vinden kinderen sowieso leuk. Maar als ik dat bij mij toelaat. Dan wil ze dat bij Melissa ook.
Exact. En dus jij moet jouw emotie eigenlijk aan de kant zetten voor de opvoeding.
Ja, ja, want je krijgt, als je in twee huizen gaat wonen, als je uit elkaar gaat. Die twee huizen zijn sowieso verschillend. En ik ben een man en mijn ex is een vrouw. Dus dan krijg je ook nog een soort mannenhuishouden en vrouwenhuishouden. Een beetje. Ook al heb ik een hele feminine inrichting. Ja, ja. Maar de regels moeten wel een beetje hetzelfde blijven. En dat moet je met elkaar afstemmen. Als bij jou thuis alles mag en bij je ex wordt de duimschroeven aangedraaid. Dan is je kind super in de war. En dan is die overgang steeds heel groot. En dat heeft wel echt allemaal met communicatie te maken.
Maar ook bijvoorbeeld dat moment dat je beschrijft. Wat een kind dan doet is bijvoorbeeld zeggen. Ik vind het bij mama leuker of bij mama kook lekkerder.
Ja, ja.
Dat zijn ook emoties waar je dan ineens mee moet. Dan kan je niet zeggen, ja, ineens... mama is een heks.
Nee, nee. En die heeft een kind altijd.
Ja.
Ik bedoel, dat ook als je samen woont in een huis, zo'n kind... Een kind zeurt gewoon.
Ja.
Die zal tegen je blijven zeggen, mama kan veel lekkerder koken. Of, je bent als kind ook... Als ze bij Melissa is en ze valt op haar knie, dan zegt ze ik wil naar papa. En als ze bij mij is en ze valt op de knie, dan zegt ze ik wil naar mama.
Ja, ja.
Alleen als je niet meer samen woont, kan je dat opvatten als... Oh, wat kut, nu wil ze naar de moeder en die, ja, ze is nu bij mij.
Mm-hmm.
En dan voel je een soort van schuldgevoel alweer opborrelen van... Oh, ik heb haar bij de moeder weggehaald, maar
ja.
Nu wil ze naar de moeder en dat kan dan niet. Terwijl dat zou in een andere situatie ook zo zijn geweest. Mm-hmm. Alleen omdat ineens dan die situatie de aandacht krijgt, denk je dat het allemaal daaraan ligt. En is het ineens, doet het ineens een beroep op je eigen emoties. En dat moet je dan een beetje,
Dan moet je, dan, ja, ik moest dat ook leren, dat je dat niet hoeft te koppelen aan het feit dat je gescheiden bent of uit elkaar bent. En een kind zal... we hebben nog heel erg, volgens mij, in deze maatschappij het idee dat ouders bij elkaar moeten blijven. Dat het beter is voor kinderen als je ouders bij elkaar blijven. En als een kind, als je dan uit elkaar gaat en een kind heeft daar moeite mee, dan zien we vaak als het bevestiging daarvan dat het niet goed is om uit elkaar te gaan. Maar een kind heeft dat sowieso. Dus Nina heeft wel eens even aan het begin echt wel
Snitty gezegd, voor de luisteraars.
Sorry. Snitty heeft aan het begin echt wel vaak gezegd van, we vinden het bij mama leuker of ik wil bij mama slapen vanavond. Maar als ze die mogelijkheid niet had gehad, had ze wel over iets anders gezeurd. Weet je, dan had ze wel gezegd, ik wil later naar bed of ik wil tv kijken. Maar omdat dat ene dingetje dan een beroep doet op je eigen emotie, wordt dat dan heel zwaar. Maar dat is het helemaal niet. Je moet, nee.
En is het ook zo, want wat je net zei, dat had ik ook al bedacht toen ik het boek, want ik dacht eerst, oh, het gaat heel erg over, want je beschrijft in het boek dat je zoveel van geleerd hebt en dat je heel veel gegeven heeft, de co-ouderschap. En zelfs misschien, je zegt in het begin, dat heb ik opgeschreven, ik heb me voorbereid. Dit boek laat zien dat het gezinsleven ook anders kan, dat het anders mag en dat anders soms beter is. Toen dacht ik, oh, wacht even. Nu lijkt het net alsof co-ouderschap eigenlijk beter is dan een harmonieus gezin. Maar toen dacht ik, eigenlijk is er zit niet zoveel verschil in, volgens mij. Want het is, hoe leg ik dat nou uit? Het is niet zo dat...
Nou, in de praktijk is er voor Nina niet zo heel veel veranderd. Bedoel je dat?
Nee, ik bedoel dat, zeg maar, je kan zeggen, een kind moet twee ouders hebben die bij elkaar zijn.
Ja.
Dan wordt een kind gelukkig. Dat zou je kunnen zeggen. Dat is de
zoals het in de Bijbel staat.
Zoals het in de Bijbel staat. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, als ouders uit elkaar zijn, is dat niet goed voor het kind. Maar wat ik dacht na het lezen van dit boek, want zo, ik denk ook vaak zo, ik denk ook zo van, hé, maar ouders moeten toch bij elkaar. Mijn ouders zijn bijvoorbeeld altijd bij elkaar gebleven. Ja. En ik denk dan altijd, oh, dat is goed dat ik geleerd heb dat je ruzie kan maken, maar toch van elkaar kan blijven houden. Bijvoorbeeld, dat is iets. En dat je voor iemand moet kiezen. Ja. En dat je ook offers moet doen. Ja. Dat heb ik geleerd. Dat leer je misschien niet als je ouders uit elkaar. Maar toen dacht ik, toen ik dit boek las, dacht ik, en dat vond ik zo goed, dacht ik, nee, een kind heeft meer aan dat ouders goed met elkaar omgaan.
Ja.
Dus in jullie geval, waarbij jullie zo heel goed communiceren en heel liefdevol en inderdaad wat je net vertelt, je emoties aan de kant zetten en zeggen, het allerbelangrijkste is dat kind. Dacht ik, volgens mij maakt het niet uit of mensen, ik weet niet of het waar is hoor, maakt het niet uit of mensen bij elkaar zijn of niet, als ze maar goed met elkaar omgaan.
Ja, ik denk dat het allebei een beetje waar is. Het is niet het een of het ander, want het is ook belangrijk om aan je kind te leren dat liefde niet iets is, dat het geen parcours is zonder obstakels en tegenslagen.
Exact, ja.
En het is ook goed om aan je kind te laten zien dat je af en toe water bij de wijn moet doen.
Mm-hmm.
Of dat je af en toe iemand anders voor iemand anders moet helpen.
Ja, ja.
Dat het voor iemand anders moet zijn. En tegelijkertijd is het ook goed, vind ik, om zeker in deze tijd, waarin de mens veel individueler wordt en veel sneller verandert en sowieso de wereld veel sneller gaat, dat je ook voor jezelf kan kiezen. En dat je ook naar jezelf moet luisteren. En als jij ongelukkig bent in een relatie, natuurlijk moet je eerst proberen, of je moet helemaal niks, maar dat heb ik gedaan, toen Melissa en ik, toen we uit elkaar gingen, die periode daarvoor, hebben we echt wel alles aan gedaan om dat te voorkomen. Om de breuk die er bij ons ontstaan was, om die weer te lijmen. Dat stond wel voorop. Maar dat is niet gelukt. En uiteindelijk, als je de knoop doorhakt op het juiste moment, en je wacht daar niet te lang mee, zodat je alsnog in een vechtscheiding belandt, maar op een moment dat je nog goed met elkaar kan communiceren, laat je ook aan je kind zien dat dat het en iets is waar je, wat je een beslissing die je niet zomaar neemt.
Mm-hmm.
Maar dat het ook, zij heeft gezien dat ik en Melissa uiteindelijk door die beslissing betere mensen zijn, ja, gelukkiger zijn geworden. En dan ga je het ook snappen.
Ja.
En dan heeft ze er ook profijt van. Want wat je ook tegen een kind zegt, of wat je ook met je kind doet, hoe je je als ouder voelt, heeft een veel groter effect op je kind. Slaat veel sterker af. Ik las in een van de boeken die ik las, als research stond, achter gedragingen schuilen gevoelens.
Mm-hmm.
En dat is hetgene wat een kind leest. Zeker, Nina was 4 toen wij uit elkaar gingen. Zeker een kind van 4 die echt nog niet snapt wat liefde is. Of als je tegen een kind van 4 zegt, papa en mama gaan uit elkaar, ja, want we houden niet meer van elkaar. Of,
ja, ja, daar snappen ze niks van.
Nee, ze kunnen het rood en blauw uit elkaar halen. Dus ja, wat liefde is, en dat snappen ze echt gewoon niet. Maar als ze zien dat je ouders gelukkig zijn, dan is er niks aan de hand,
ja,
in principe. Dan moet ze alsnog wel de hele tijd heen en weer met een koffertje.
Ja.
Maar ze voelt zich oké. Okay. Dat is denk ik het belangrijkste. Dat heeft allemaal wel met communicatie te maken.
Ja.
Papa heeft meer tijd voor de ladies.
Ja, papa heeft nu meer tijd voor de ladies. En voor de kroeg. Daarom is hij een gelukkiger mens.
Ja, inderdaad.
En ook een beter
en mama
vader
was de schuld daarvan. Ja, dus dat is inderdaad waar. En wat ik ook nog dacht was, Wat het natuurlijk lastig maakt is dat je hoort, ik hoor wel eens vrienden, ik heb dan zelf geen kinderen, maar ik hoor vrienden zo, ik hoor wel eens mensen, daar kan ik nooit zo goed tegen, als mensen zeggen, als je een kind krijgt, dan houd je leven op of zo. Of dan, het kind heeft mijn leven afgepakt. Dat vind ik altijd heel vervelend als mensen
zeggen dat.
Ja, ik heb wel eens mensen dat, nou ja, dat hoor je toch wel eens dat dan mensen zo zeggen van, nee, ik neem geen kinderen, want ik hecht nog te veel waarde aan mijn leven.
Ja.
Maar eigenlijk zeggen ze, je hecht te veel waarde aan jezelf.
Ja, en dat is ook een beetje het ik vind het ook, ik vind hetzelfde met vrijgezellenfeestjes bijvoorbeeld.
Ja, dan ga je nog vieren dat je vrij.
Alsof, ja, nu mag alles, ja, nog en daarna, ja, is het voorbij.
Ja, dat is totale onzin.
Totale onzin. Ja.
En het moeilijke is natuurlijk wel dat je kan, misschien in deze tijd, wat je net zei, van mensen zijn individualistischer. En dat je ook, het kan natuurlijk ook zijn dat hoe hou je dan die balans tussen niet zo individualistisch zijn dat je zegt, ik heb hier geen zin in dit gedoe, ik ga bij je weg. En dan heb je dus wel ineens een kind wat 2 ouders die uit elkaar gaan. Dus aan de ene kant zo die behoefte, we zijn individueler. En aan de andere kant, je moet ook niet weggaan uit je relatie, omdat je denkt, ik wil lekker vrije tijd. Snap je?
Nee. Maar ik denk ook dat als je alleen maar vrije tijd wil, dan moet je misschien ook niet aan kinderen beginnen.
Nee.
En ook niet gaan samenwonen, denk ik. En het is wel zo dat je jezelf verandert als je ouder wordt. En je schuift de generatie op, maar je hebt ook een heel andere functie in het leven. Je hebt de verantwoordelijkheid sowieso. Dus je bent. Ik werd voorzichtiger met mezelf. Ik dacht, mm-hmm, ja, ik mag nu niet meer zomaar dood. Terwijl daarvoor kon ik gewoon alles in mijn lichaam stoppen wat ik wilde als ik, ja, er zin in had. En daarna dacht ik, nee, nu niet, want ik heb een kind. Maar dat betekent niet dat je hele leven voorbij is of zo. Maar dat was je vraag niet. Je vraag was dus als je aan de ene kant.
Nou, ook wat Esther Perel zegt. We zijn individualistischer.
Ja, Esther, yeah.
We zijn individualistisch.
Het is vet dat je Esther even dropt.
Ja, maar je noemt haar ook in het boek. Ik, ja, heb zelfs een
help.
Zal ik dat even voorlezen? Misschien is dat voor de luisteraar. Volgens Perel wisselen mensen nu van baan. Omdat hun potentie niet wordt herkend of omdat ze niet voldoende worden gestimuleerd. En dat geldt ook voor de liefde. Het lange termijn denken past niet meer in de maakbare wereld van nu. Volgens Perel heeft de moderne mens gedurende zijn of haar leven meerdere relaties. Want mensen veranderen en beginnen opnieuw, soms met dezelfde persoon.
Ja. Ja, zij zegt zelf, ik ben bijvoorbeeld 4 keer in mijn leven opnieuw begonnen.
Mm-hmm.
En haar man ook. Maar ze hebben elkaar wel elke keer opnieuw gevonden. Zij zegt, ik heb eigenlijk 4 relaties met mijn man gehad. En ja, ik vind dat wel logisch klinken. En ik denk ook, als ik nu naar mezelf kijk, 10 jaar geleden, toen ik Melissa leerde kennen, was ik een totaal ander mens dan ik nu ben. Mm-hmm. Dus het is ook heel logisch dat we nu geen match meer zijn en toen wel. Want we zijn allebei nu totaal andere mensen. En soms kan je met elkaar meegroeien. Maar dat is natuurlijk niet altijd het geval.
Nee.
En, kijk maar naar je eigen leven. Niet per se jij, maar Alle luisteraars, lieve luisteraars, kijk eens even naar je eigen leven. Maar je verandert voortdurend van baan, van woning. En nog niet super lang geleden was het gewoon, je studeert, je belandt ergens in een buitenwijk van Apeldoorn. Je werkt bij de gemeente. En dan zit je tot aan je dood. Ja, helemaal super. En niemand maakte daar een punt van. Maar nu wel. Nu denk je, nu je kan zoveel kiezen. Dat is, daar is een dating app ook een goed voorbeeld van.
Daar begonnen we mee, ja,
inderdaad. Of de studiemogelijkheden. Er zijn zoveel keuzes. Ja, als je weet, deze werkt niet. Dan zijn er nog tig andere die je kan doen. En dat overdaad aan mogelijkheden heeft ook een beetje gecreëerd dat de keuzes die je maakt iets makkelijker in te wisselen zijn. En ja, je kan wel. Ik denk wel dat het jammer is dat dat voor liefde ook geldt. Dat het makkelijker is om te zeggen, nou, deze relatie werkt niet. Doei, volgende.
Ja, dat gebeurt is veel.
Ja, dat heeft natuurlijk ook negatieve kanten. Ja, ik vind het nu bijvoorbeeld ook super moeilijk om een nieuw iemand soort van te vinden en te kiezen. Omdat ik denk,
maar het is ook niet zo dat jij zegt, jongens, allemaal co-ouderschap doen.
Nee, helemaal niet.
Ja, het is meer dat je zegt, we leven in een wereld waarin het veel individualistischer is en je op een andere manier. Maar dus, en het standaard idee van een.
Ja, maar de norm loopt nog een beetje achter. Ja. En
de norm loopt achter, maar ook. En daar gaat volgens mij het boek ook over. Dat, net als wat je net zei, als het dan niet meer anders kan. Dus als je relatie dusdanig moet veranderen. Dat het uit elkaar wonen wordt of uit elkaar gaan. Dan moet je met dezelfde liefde als dat je samen zou zijn.
Moet je mijn boek kopen.
Dan moet je Lieke Lemus zijn boek kopen.
Nee, maar het is. En ik denk ook dat het idee dat. De mogelijkheid dat je uit elkaar kan, kan al verlichtend werken voor je relatie. En ik denk wel, ik denk nog steeds, ik geloof in het gezin, niet per se als hoeksteen van de samenleving, maar wel als streven, ideaal, als streven ideaal. Voor, ja, dat voordat het goed is voor kinderen. Als je ouders gelukkig samen zijn. Maar toch wordt het nog steeds gezien als een mislukking als je relatie uit elkaar, als je uit elkaar gaat. Dat krijg je dan van alle kanten, kreeg ik ook terug. En dat ging ik zelf ook zo ervaren en ook zo voelen dat we hadden gefaald. Dat onze relatie niet was gelukt. En dat heel slecht is voor je kinderen. En dat dacht ik ook aanvankelijk. En daarom zagen we daar ook tegenop en wilden we dat ook niet doen. Maar een relatie is gewoon eindig. En zeker als je nu naar de feiten kijkt. Relaties duren echt veel korter dan ook al 10 jaar geleden.
Mm-hmm. En hoe kan dat?
Ja, omdat mensen dus veel sneller veranderen. Nee, ik word kwijt van pijn. Dat heb ik gewoon net uitgelegd.
Nee. Nee, omdat mensen sneller veranderen, ja.
Ja, en dat betekent niet dat je dan per se uitgekeken raakt op iemand. Maar dat het gewoon soms geen match meer is. Mm-hmm. En dan nog kan je, natuurlijk kan je dan samen blijven. En Melissa en ik hadden ook, er zullen ook best mensen, want wij zijn heel goed met elkaar, en er zullen best mensen zijn geweest die daarvoor zouden tekenen van, nou prima, je hebt dan geen seks, maar jullie kunnen heel erg door en deur. Mm-hmm. Jullie vinden elkaar hartstikke aardig en leuk. 10 van zulke
jaren. Ja, inderdaad, ja. Wij doen het al jaren op deze manier.
Maar, en dat heeft ermee te maken dat er, en ik had ook vooroordelen ten opzichte van het leven als alleenstaand ouder, dat mensen denken, omdat er gewoon te weinig over bekend is, dat in je eentje een kind opvoeden, of met z'n tweeën uit elkaar, of met z'n drieën, of met z'n vieren, kan zo gek niet, dat moeilijk en eng is. Mm-hmm. En dat dacht ik ook, ik keek er ook tegen op. Maar dat, ja, uiteindelijk vond ik toch wel echt wel een weg naar een super gevarieerd en gelukkig en een duurzamer leven. In de zin van iets wat ik echt veel langer vol kan houden dan de relatie die ik had, zeg maar.
En waar heb je het meest van geleerd? Heb je het meest geleerd? Want ik dacht soms ook bij het lezen, dacht ik, heb je nou het meest geleerd van het feit dat het leven soms anders loopt dan het loopt? En hoe daarmee om te gaan dan het ermee omgaan? Dit is een hele slechte vraag, maar.
Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Nee, dat eerste, want ik heb dat zelf heel erg gehad en nu steeds minder gelukkig. Dat ik in mijn hoofd een ideaal heb van, ik wil dat het leven er zo uitziet. Mm-hmm. Ik wil zo'n soort mens zijn. deze opvoeding ga ik mijn kinderen geven. En die theorie en die praktijk kwam zelden overeen. En dat frustreerde me dan heel erg. En toen Melissa en ik uit elkaar gingen en ik ineens single dad werd, toen merkte ik ook dat ik vooroordelen had ten opzichte van dat leven. Dat ik dacht, dit wordt echt verschrikkelijk. Dit wordt zwaar en eenzaam. En dat was het ook wel eventjes. Mm-hmm. Maar er waren ook andere dingen die ik niet kende. Grijze gebieden waar heel veel kleur in te ontdekken bleek te vallen zijn. Die heel positief uitpakten. En toen dacht ik, dus al die vooroordelen, al die ideeën die ik heb over hoe iets moet gaan, die kan ik eigenlijk overboord gooien. En dat was best wel bevrijdend of zo. Best wel verfrissend. En vandaar ook die titel, Zo kan het dus ook. Het is een soort van toch wel een kleine epifanie. Dat je niet vast hoeft te houden aan wat de omgeving en wat je vrienden en familie, of wat je zelf denkt dat perfect is.
Hij schrijft toch ook, ik weet, dat heb ik dan niet opgeschreven. Een filosoof had gezegd, ongelukkig zijn komt wanneer je je illusies. Nee, wat is het? Wordt gelukkig als je je illusies los kan laten.
Ja, dat is natuurlijk een beetje een boeddhistisch credo. Maar dat is ergens.
Nou, het is best een ik vond het best wel een boeddhistisch boek.
Nou, het gaat wel grotendeels over loslaten. Mm-hmm. En over acceptatie dat je veel minder controle hebt op
het wonderlijke leven.
Op het wonderlijke leven. maar ook. En dat is een beetje tegenstrijdig, want tegelijkertijd ben ik een groot voorstander van de maakbaarheid.
Ja.
En denk ik, ik heb alles in eigen hand. En dat is ook een lekker gevoel dat je denkt.
En je bent je kind aan het maken ook.
Ik ben kind aan het maken, ja, ik ben eigen baas. Ja. Ik maak het allemaal lekker zelf uit. Ja. Ik neem mijn eigen beslissingen. En tegelijkertijd weet je, alles is mogelijk. Of zo. Mm-hmm. En dat is eigenlijk best relaxed. Tenminste, het heeft mij de afgelopen jaren wel aan de ene kant meer rust gegeven. En vanuit die rust ben ik gewoon langzamerhand de wereld aan het veranderen.
Einde. Dit is hem. Om te pakken. Nee mensen, dit is natuurlijk niet het einde van deze podcast. Dat wat ik net zei, dat was maar een grapje. Dit is namelijk de pauze van de podcast. En in deze pauze wil ik jullie wijzen op het feit dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan in iTunes kan je sterren geven en recensies schrijven. Je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk. En op die site kan je monies droppen. En dat betekent dat je mij geld kan geven, zodat ik deze podcast kan blijven maken. En op die site kan je ook de show notes van deze aflevering lezen. En show notes, dat zijn kleine weetjes over de aflevering. Dus als je denkt, hè, Esther Perel, wie is dat nou weer? Dat kan je dus op www.vriendvandeshow.nl/peptalk lezen. En ik wil ook nog even iets vertellen over de sponsor van deze podcast, zoals ik dat iedere week doe. Want de sponsor van deze podcast is op dit moment Robert van het bedrijf Bit My Money. En Robert helpt mij, waar ik hem heel erg dankbaar voor ben, met het maken van deze podcast. En in ruil daarvoor geef ik iedere week een tip over Bitcoin, of ik vertel jullie een klein weetje over Bitcoin. En die tips en die weetjes, die krijg ik dan weer van Robert. En vorige keer had ik het over de les van het punt. Robert gaf namelijk de tip, wacht niet op het perfecte moment om in te stappen in Bitcoin, maar begin met de kleinste stap die je durft. En vandaag is er weer een les van het punt, want als je dan eenmaal Bitcoin hebt, dan zegt Robert, wees er dan ook zuinig op. Bitcoin kan namelijk ineens stijgen of dalen, want Bitcoin zit nog in de fase dat het waardevast aan het worden is. Maar als je voor ogen houdt dat Bitcoin het geld van de toekomst is, dan moet je er ook zuinig op zijn, want de toekomst ligt nog voor je. Punt. Wil je meer weten of wil je de eerste kleine stap zetten? Ga dan naar bitmymoney.com/peptalk en join the club. En dan gaan we nu weer door met het gesprek dat ik had met Liekele Muus. Hey, je zegt, je schrijft, mijn leven draait om mijn dochter. Ik las het, toen ik het las, dacht ik, ik las het als het belangrijkste in mijn leven is mijn dochter. Ja. Maar eigenlijk zeg je gewoon, alles is in dienst van mijn dochter, of wat?
Nee, dat doe je met deze. Staat er letterlijk het leven draait om mijn dochter. Oh, dat ga ik even, dan ga ik toch een beetje nuanceren.
Er zit ook een grap in die. Nee, je moet een grap ook aanpassen trouwens. Dat dacht ik ook nog.
Oh ja, goed. Moet je zo maar even vertellen. Nou, ik vind het eigenlijk, ja, heel veel mensen zeggen altijd, je kinderen komen op de eerste plaats.
Ja.
En daar ben ik niet helemaal mee eens. Want een kind krijgen is sowieso een egocentrische daad. En in de praktijk, natuurlijk red je je kind eerst en vang je een kogel op voor je kind. En is er niks belangrijkers dan je kind. Maar toch kom je ook heel vaak zelf op de eerste plaats.
Ja.
Je bent altijd ouder. Dus ook als ze er niet bij mij is, ook als ik slaap. En ook nu, ik ben haar vader. Maar ik zit hier voor mezelf. Ik schrijf dat boek natuurlijk omdat ik het belangrijk vind om die dingen te delen. Maar ook gewoon omdat ik moet werken. En omdat ik dat leuk vind. En ik ben ook heel blij als ze slaapt. En ik kan even op de bank zitten.
Ja.
Maar als je verliefd bent bijvoorbeeld. En je hebt nog geen kinderen. Dan heb je het gevoel dat alles om die persoon draait. Mm-hmm. Toch? Dat je, daar denk je dan de hele tijd aan.
Ja. Dus ik weet niet wat het is. Ja. Jawel. Ga door.
Nee, laten we stoppen. In godsnaam. maar dan heb je het gevoel dat alles om die persoon draait.
Ja, exact.
En als je een kind krijgt, dan is dat een soort van een nieuwe bloedlijn of zo. Die er altijd is en die altijd blijft stromen. En dus een groot deel van alles wat ik doe gaat daarnaar uit of zo. Ik verdien nu niet alleen geld voor mezelf, maar ook omdat ik haar moet onderhouden. Ik heb niet een woning omdat ik zelf droog wil blijven, maar ook gewoon omdat ik een kind gezond wil maken. Dus echt niet alles draait om dat kind, maar het wordt wel de bepalende factor in alle beslissingen die je neemt eigenlijk. En ook bij het herinrichten van je leven, dan staat zij wel voorop. Maar dan nog is het super belangrijk om ook af en toe voor jezelf te kiezen. En ook gewoon af en toe te zeggen, nee, nu even niet. Nu.
Dat masker in het vliegtuig toch?
Ja, dat maskertje in het vliegtuig. Ja. Dat doe je. Je doet zelf je zuurstofmasker op. En als je voor jezelf kan kiezen af en toe, dan ben je ook een betere ouder. En dan ben je ook in staat om voor beter te zorgen.
Ben je een leuker mens geworden door haar?
Nou, ik voel mezelf
wel. Ik vind het niet.
Nee, hè?
Jawel.
Ja, ik voel mezelf wel gelukkiger. En omdat ik tijdens mijn relatie met haar moeder mezelf meer wegcijferde of zo. En dat lag aan mezelf. Maar ik werd een steeds een vagere versie van de mens die ik eigenlijk zou willen zijn. En dat had ik later pas door. Maar nu, ja, ik heb veel meer tijd om leuke dingen te doen. En om te sporten. En ook om te werken. En als ik met haar ben, dan is mijn agenda leeg. En mijn hoofd ook leeg. Dus dan kan ik ook helemaal met alle aandacht voor haar zijn. En zo. En dat is, dan is het contact sowieso ook leuker. En de enige nadeel is niet het enige nadeel. Er zijn wel meer nadelen. Maar financieel is het natuurlijk, ga je er wel op achteruit. Ja. Nu moet ik ineens alles in mijn eentje
van de broek.
Ja.
In deze studio.
Ja,
zit hier geen geld hebt.
Blootje. Maar hebben die geen dak trouwens?
Ja, inderdaad. Ja.
Ja, en met de ladies natuurlijk, Pep.
Met de ladies.
Het is...
Nou, wat ik wel grappig vond was in je boek, ik ken je natuurlijk ook, dat in je boek ben je, maar dat is natuurlijk ook omdat je afstand neemt van het, als je gaat schrijven. In het echte leven kan je ook gewoon een boos iemand zijn. En hier ben je een soort zen-boeddhist in het boek.
Ja, het is een groot...
Wat lach je? Wat is... Meen ik serieus? Ja, heel observerend, heel erg liefdevol. Ik was een beetje ontroerd toen ik het boek las.
Nou, maar ik denk dat die boze kant die je mij kent,
ja,
dat die misschien ook al wel de laatste jaren niet echt,
nee,
zich niet echt zo gemanifesteerd
heeft. Nou, in het boek zeg je ook dat eerst Melissa dat remde.
Ja.
En nu misschien deze hele situatie dat het heeft ge...
Nou, ik denk dat die woede die ik in me had, Ik was toch niet heel, even, heel nee, vaak heel kwaad.
Nee, maar je komt wel zo
ja, ik, kritisch.
Dit? En want je soms, nu, ja, ja, gewoon kritisch. Gewoon
juiste tafel.
En gewoon, gewoon zeggen, die persoon vind ik echt...
Ja, en nou, wat ik zeg, dat was, ik was echt wel een beetje een overkritisch bevooroordeeld persoon, vond ik.
Ja, en, het boze kind in de scherm.
Ja, en maar de ontdekking dat alleenstaande ouderschap, waar ik zo tegenop keek, dat me eigenlijk uiteindelijk gelukkiger heeft gemaakt, heeft ook al die andere boze gevoelens en vooroordelen in een ander daglicht gezet. En eigenlijk een beetje weggenomen.
Nou, je vertelt toch ook dat je op die camping was en dat je het heel vervelend vond dat mensen je de hele tijd aankijken van, oh, dat is een vader alleen. En allemaal mening over je had. Totdat je erachter kwam dat je ineens een hele erge mening over je buren had.
Ja.
Dus dat je het inzicht gaf, wacht even, ik kan wel verlangen dat andere mensen geen mening over mij hebben. Maar ik doe dat ook. Ja. Niet zo hard. Dus je leert gewoon. Dus zou je kunnen zeggen dat Snitty je een spiegel in die zin voor heeft gehouden?
Ja, en dat ik, ja, dat denk ik wel. En dat ik veel, helderder in die spiegel kon kijken. Toen ik alleen was of zo. Dus ja, voor mij heeft dat alleenstaand ouderschap heel louterend gewerkt. Ook al ging daar natuurlijk veel gedoe aan vooraf en was het niet makkelijk om die stap te nemen of zo. Nou, dit bullshit. Ik weet
nee, ik denk niet dat het. Ik denk niet dat het co-ouderschapje veel heeft gebracht. Maar ineens en in een situatie zitten die je niet had voorzien.
Ja, dus je moest wel naar mezelf kijken.
Je moest wel naar jezelf kijken. En je moest ineens super goed gaan communiceren met Melissa.
Ja.
Wat je daarvoor, ik weet het niet, maar wat je daarvoor misschien helemaal niet deed. Je moest je behoeftes veel beter. Ik denk de hele tijd, toen ik het boek ook las, dacht ik, ik gun mensen die samen zijn jullie relatie. Snap je?
Ja.
Omdat je moest ineens goed naar jezelf kijken. Je werd meer met jezelf geconfronteerd.
Ja.
Dus ik weet niet of dat co-ouderschapje zacht heeft gemaakt. Maar meer wel ja, dat je dat ineens moest.
Ja, dat zou kunnen. En het is niet per. Ik denk niet per se dat ik zachter ben geworden. Maar gewoon dat die harde kant gewoon weg is gevallen. Zo, volgens mij zat dat zachter echt heus wel.
Mm-hmm.
En ik denk dat er mee te maken heeft. Dat ik ontdekt heb dat als de dingen anders lopen dan je hoopt of dan je graag zou willen of dan je denkt te willen,
ja,
dat soms wel misschien wel beter is dan wat je had.
Nee, ik denk dat de beste les die een mens kan leren is dat op een gegeven moment dingen anders lopen dan je zou willen. Wat zit je te lachen?
Nee, ik was heel benieuwd hoe je deze deze tegel ging droppen.
Nee, maar dat denk ik echt. Dat je toch?
Je aaide ook zo aan je kinnetje. Alsof je heel even die...
Ik zat gewoon zo. Dat ziet niemand.
Die kung fu gast uit...
Toch, maar dat is toch waar...
Ja, nee, dat is het zeker.
Denk je dat Snitty heel veel je van heeft geleerd?
Ze heeft het boek nog niet gelezen, Pep. Ze is 7.
Nee, maar dat zij... Zij heeft die les waarschijnlijk al gehad.
Ja, en ik denk wel, ik merk wel dat ze kan stellig is niet per se het goede woord, maar een beetje determined of zo, hoe zeg je dat?
Toegewijd?
Toegewijd, ja, inderdaad, aan dat ze, dat hebben heel veel kinderen, maar dat ze gewoon, ze wil graag iets, als ze iets wil, dan wil ze dat ook echt zo. Mm-hmm. En ze is heel erg ondernemend, dus ze houdt niet van op de bank zitten, niks doen. Ze wil echt graag dingen doen. Dat een beetje voortkomt uit hoe Melissa en ik haar nu opvoeden. En dat ze bij ons ook ziet dat je niet achterover moet leunen. En dat het niet vanzelf komt allemaal.
Ja.
Zo. Maar dat je wel...
Omdat jullie die hele situatie hebben moeten maken.
Ja.
Heeft zij ook gevoeld, hey, dat is een goed ding.
Ja. Dat denk ik wel. En ik denk ook wel ergens dat ze heeft veel lef. Ze kan zich vrij makkelijk ergens instorten.
Zit op skateboardles.
Zit op skateboardles. Op haar zesde ging ze al van zo'n ramp af. Omdat ze best wel heeft geleerd van soms moet je gewoon iets proberen. En ook al denk je dat het eng is, uiteindelijk komt het wel goed.
Ja.
En uiteindelijk, misschien doet het even pijn, dan moet je even ergens doorheen. Maar na een paar keer kan je gewoon van die ramp af.
Ja.
En dat dan ben je
die leraar, kan je ook vertellen even over die leraar die daar... Toch is zo'n leraar, die wil ik eigenlijk hier in mijn podcast.
Oh ja.
Met de leraar, toch? Die laten ze dan zeggen, ik kan het. Ja. En dan moeten ze de heuvel af.
Voordat ze aan het begin, voordat ze die ramp afging. Dus en ze zit dan met een ander vriendinnetje. Zijn ze twee van die kleine meisjes met zo'n helmpje op, met zo'n skateboardje. En die leraar, die is, nou, ik denk tegen de 70.
Oh ja?
Een oude Amsterdammer, maar hij lijkt een beetje Pantani, die wielrenner.
Ik weet niks van wielrennen.
Zo'n klein kaal mannetje. Een beetje pezig ventje met dan gewoon skate, die er gewoon uitziet als een skater.
Ja.
En die laat ze, voordat ze die ramp afgaan, 3 keer zeggen, ik kan het. dus ze staat Nina naar boven en dan hoor je, ik kan het.
En dan gaat ze
naar beneden.
Ja.
En dan, dat vind ik een super goede truc. Maar daarna zegt ze dus ook, zie je wel, ik zei toch dat ik het kon.
Ah, inderdaad.
Zij heeft die beslissing genomen om het te doen, zeg maar. En het is haar keuze geweest. Want zij heeft erin geloofd. Ik vind dat super slim. En ook, het is ook lief om te zien. Wat ze dan niet omdat iemand anders heeft gezegd, je moet nu van die ramp af. En anders leer je het nooit. Als je dat niet doet, dan leer je het nooit. Maar omdat ze dan zegt, ik zei toch dat ik het kon.
Ja, inderdaad. Ik heb het gedaan.
Ik heb het gedaan.
Ja, ja.
In plaats van het moest van jou.
Wat voor iemand wil je, wat zou je willen dat ze wordt?
Een rijk iemand. Nee, ja.
Helemaal niet. Wat is het? Idee. Ja, het is zo'n slechte vraag. Maar wat is het belangrijkste wat je haar meegeeft?
Ik hoop dat je niet dat je jezelf niet in situaties manoeuvreert waar je eigenlijk ongelukkig van wordt. Mm-hmm. Dat je naar iemand anders zijn pijpen gaat dansen. Dat zou ik fijn vinden. Maar volgens mij is dat al wel redelijk gecoverd. Het hoeft niet per se eigenwijs bij de hand te zijn. Maar gewoon...
Determined.
Determined. Op eigen benen kunnen staan. Ook binnen een relatie, als ze die later krijgt. Dat je ook daarbinnen niet jezelf uit het oog verliest. Dat is denk ik belangrijk. Maar goed, ik weet niet überhaupt of we deze pandemie met z'n allen overleven. Nee, of we er over 30 jaar nog zijn.
Ik had nog meer dingen opgeschreven. Wacht even hoor. Oh ja, wat ik me afvroeg nog. Was je zegt in het boek, zeg je het gesprek dat je tegen je kind moet zeggen, papa en mama gaan uit elkaar. Dan vertel je helemaal over hoe je dat het beste aan kan pakken en zo. Maar je beschrijft niet hoe dat gesprek uiteindelijk ging.
Nee, omdat we dat niet echt hebben gehad.
Oh, kan je daar iets over vertellen? Want ik vond het...
Ja, dat was voor mij wel een belangrijke eye-opener. Ik merkte dat ik het veel prettiger vond en ook veel makkelijker. Want ze was 4. Om haar dingen te vertellen als ik het concreet kon maken. Dus als
ja,
ik haar
zeg je,
iets kon
ja,
laten
inderdaad.
Zien.
Dus pas als jij een nieuw huis had...
Ja.
Dan zei je pas, papa heeft een nieuw huis.
Ja, dus ik ging met haar naar dat huis. En ik zei, kijk, dit is het nieuwe huis. Ik ga hier wonen. Dit is jouw kamer. En eigenlijk ging het zo, vroeg ze van, wie gaan hier wonen? Wie gaat hier dan wonen? Ik zei, ja, wij. En dit is jouw kamer.
Ja.
Toen liet ik haar kamer zien. En toen zijn we vervolgens naar de Gamma... Sorry, ik mag geen merken noemen.
Zeker wel.
Naar een grote bouwketen gereden. Om
dit
verf te kopen. Ja. Om een Farrell & Ball verf te kopen.
Echt goede verf is dat, ja. Hoor.
Kan je daar niet eens kopen. Ja. En toen snap ze het. En zij heeft dat toen op dat moment helemaal niet gekoppeld aan ouders die uit elkaar gaan.
Nee.
Maar gewoon praktisch, concreet. Ze kregen een nieuwe kamer. En ze ontdekte vanzelf hoe dat ging. En toen zei ik, nou, we gaan hier af en toe hier slapen. En soms slaap je bij mama. Mama blijft gewoon daar wonen. Nou ja, en zo ging dat. En zo konden we dat meteen doen en aan haar laten zien. En een jaar later, toen zij een keer... Ik denk dat ze net 6 was of zo. Zat in groep 3. Had ze gedroomd over een klasgenootje. En dat had ze tegen het klasgenootje verteld. En die had toen gezegd, oh, ik heb ook over jou gedroomd. En toen hadden ze verkering en gingen ze trouwen.
Ja.
Dat vertelde ze tegen mij.
Zo gaat dat, voor je leeftijd.
En toen vroeg ze, op wie ben jij dan verliefd? En toen zei ik, nou, ik was vroeger verliefd op mama. En nu niet meer, nu op niemand.
Mm-hmm.
En toen kwam het vertellen, vanuit haar en kon ik het vertellen. En begreep ze het ook. En dat idee ontstond om pas dingen te gaan melden als je het concreet kon maken. Door een tip die we kregen van haar kleuterjuf. Ze had zo'n hele doorgewinterde, supergoeie, hele lieve kleuterjuf. En we hadden die juf gevraagd van,
heb je tips? We gaan uit elkaar.
Ja, geef tips. We gaan uit elkaar. Hoe zou je dat tegen een kind van 4 vertellen? En toen zei zij, dat moet je helemaal zelf weten op je eigen manier. maar geef geen antwoord op vragen die niet zijn gesteld.
Ja.
En die stelling heb ik iets verder doorgetrokken. En eigenlijk ook naar gewoon in alles.
Ja.
Ook al zit ik nu hier de hele tijd allemaal antwoorden te geven op vragen die jij maar niet
vertellen. Ja. Oh, zo.
Nee, maar ook in de liefde en ook op social media heb ik dat als een hele wijze les opgevat. Want iedereen zit.
Hoe doe je dat in de social media?
Iedereen zit zich maar voortdurend met elkaar te bemoeien en tegen huisjes aan te schoppen waar ze geen verstand van hebben. Iedereen is opeens een viroloog en iedereen is bondscoach en iedereen zit maar om elkaar te. Ook gewoon het idee dat andere mensen ergens meer verstand van hebben, bijvoorbeeld. Kan zo heerlijk zijn. Van ja, laat dat alsjeblieft aan de politici over. Natuurlijk zitten zitten de kwakzalvers tussen.
Nou, maar het is heel fijn, want in jouw boek doe je dat, vond ik ook fijn aan het boek. Het is echt een groot reclameblok voor je boek eigenlijk. Maar ik krijg ook een deel van.
Je hebt ook, ja, precies. Ja.
Winstmarge.
Verder heb je ook geen sponsors.
En wat je dan vaak deed, was aan het begin van een hoofdstuk even wat wetenschappelijke. Uit onderzoek is gebleken dat zoveel ouders. Dat is heel prettig.
Ja.
Het is gewoon prettig als af en toe mensen weten.
Je bent niet alleen.
Nou, waar ze het over hebben ook. Ja. Dat bedoel ik meer, zeg maar. Maar dus dat doe je in sociale media ook niet.
Ik zal vast eens een uitschieter maken, maar ik probeer me wel altijd voor te nemen om.
Geef geen antwoord op vragen die.
Ja, en dan nog kan je als acteur of schrijver best af en toe ergens mee bemoeien. Ik bedoel, prima. Maar ja, ook met vrienden en in een relatie of als je op date gaat of zo, dan. Ik heb er wel gemerkt dat ik dat heel prettig vind en dat een gesprek prettiger verloopt als je dat. En dat het makkelijker is om eerlijk te zijn ook.
Wat is je afweermechanisme?
Om dingen niet in te vullen voor andere mensen.
Ja, inderdaad.
Aannames te maken.
Dus jij bent gewoon de hele tijd stil totdat je een vraag wordt gesteld.
Ja, verder zeg ik niks.
Top, top. Ja. Wat is je afweermechanisme als je date? Ik zat er namelijk aan te denken, mijn afweermechanisme is vragen stellen.
Oh ja?
Daarom dacht ik, moest ik eraan denken.
Ga je heel veel vragen stellen?
Heel veel vragen stellen.
Doe je dat dan als je onzeker bent? Of als
ja,
je
dat doe ik sowieso altijd bij iedereen. Maar ook, dat is ook, ik kwam laatst dacht ik ineens, oh, dat is een afweermechanisme volgens mij.
Want moet je meisjes niet uitnodigen voor je podcast, in plaats van dat je een koffie met ze gaat drinken? Of een glue war.
Glue war.
Hey, wil je
mijn podcast?
Ja.
En dan niet opnemen.
In plaats van twee witte mannen op leeftijd die weer een beetje met elkaar gaan kletsen.
Dat is nu wel in.
Nee, mijn afweermechanisme is, denk ik, dat ik het, nou, ik weet niet of dat per se een afweermechanisme is, maar ik vind het heel moeilijk om mezelf ervan te overtuigen dat ik het wil, zeg maar. Dus dan, ik ga dan daten en dan heb ik gechat met iemand en denk ik, oh, ik stap nu een date in. En dan ga ik mezelf een soort van wijs maken, ja, maar eigenlijk wil ik dit niet.
Oh ja.
Of, eigenlijk vind ik haar helemaal niet aardig.
Waarom doe je dat dan?
Ik heb geen idee.
Om het niet aan te hoeven gaan.
Ik weet dat ik dat doe en ik probeer het te stoppen, maar ik denk dat ik soort van toch, ook al doe ik er alles aan dat het niet zo is, een ideaal in mijn hoofd heb van iemand moet zo en zo zijn en dat ik dan de lat heel hoog ga leggen en dat ik dan eigenlijk alleen maar vervolgens bevestigd zie van, ja, zie je wel, dit is het niet.
Of, en dat is dus om het dan niet aan te hoeven gaan?
Ja, en ik denk omdat ik dan toch, hoewel ik het super graag, wat ik weet dat het heel leuk is om verliefd te zijn en hoe ik het niet wilde zeggen hoe ik super graag een vriendinnetje wil. Maar dat komt helemaal niet waar. Maar het is hartstikke. Ja. Lieke Lemus wil super graag een vriendinnetje. Ja, maar hoe dat het gewoon heel leuk is.
Ja.
Maar dat ik tegelijkertijd ook een beetje bang ben om het leven dat ik nu heb te verliezen. Terwijl ik juist in dat boek pleitbezorger ben van alles is mogelijk. En
de ladies.
Als het anders loopt dan je denkt, kan het heel goed zijn.
Ja.
Dus ik voel me dan soms een beetje, nu ik dat boek heb geschreven, als een goede tandarts met vieze tanden, weet je wel? Als van, je weet heel goed hoe het moet, maar bij jezelf kan je het niet. Maar dat, ja, ik weet het niet, dat is misschien ook wel logisch of zo. Ik ga dan snel conclusies trekken. Dat als iemand dan iets te hard lacht, dan denk ik, dit gaat nooit werken.
Ja, maar de vraag is toch altijd, ik herken dat heel erg, maar de vraag is dan altijd, heb ik volgens mij ook wel eerder gezegd, ja, ik moet dat dan af en toe zeggen, zodat de luisteraars niet denken, hij haalt zichzelf. Ik weet het al. Daarom zeg ik het. Het probleem bij daar is dat ik weet al nooit, ben ik dingen aan het bedenken vanwege dit mechanisme? Of is het er gewoon niet. Want als je echt iemand leuk vindt, dan ben je niet met dat soort vragen bezig.
Dat is waar, ja.
Want ja. Bij Melissa en al die
nee, andere... Het is wel zo, als het echt de pure liefde is, dan gaat alles vanzelf. Maar omdat dat ook weer iets is dat je weet. En omdat, ik bedoel, dat is ook weer iets dat je... Ook dat is ergens een aanname. Want als je met dat idee een date instapt en het gaat niet vanzelf, dan denk je, dus is het geen pure liefde. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Nee, het kan inderdaad ook zo zijn dat je met één persoon eerst even moet zoeken naar vorm of zo. En ik denk ook dat eigenlijk heb je met in elke relatie pas je toch een beetje aan. Ik heb met jou bijvoorbeeld een hele andere toon, een heel ander vocabulaire dan met een andere vriend of vriendin. En als je dan gaat daten, dan ken je iemand nog niet. Dus dan heb je die toon nog niet gevonden. Ja. En ik ga dan soms dwangmatig vasthouden aan mijn eigen toon. Dan denk je, maar ik ben mezelf. Ik blijf mezelf. Ik ga me niet aanpassen aan jou. Want als jij met... Ja, en dat is natuurlijk dodelijk voor het vinden van die toon.
Is dat je grote thema ook? Want je zegt, net zeg je... Melissa en mij ging mis omdat ik me te veel aan heb gepast. Snitty probeer je te leren om zelfstandig te blijven. Is dat je grote levensthema?
Hoe zou je dat dan omschrijven? Dat je
Op moet passen, je niet te veel aan te passen aan anderen, de autonoom blijven. Autonomie is jouw thema.
Nou, misschien wel, ja. En dat was ook toen je net vroeg van hoe, als wat voor persoon zou je Nina op willen voeden. Ik denk dat dat in deze tijd wel belangrijk is, autonomie.
Mm-hmm.
En dat betekent niet scheid aan alle andere dingen. Maar wel autonoom. Dat is misschien wel een goed woord.
Ja.
Maar als je denkt, ik heb het nu gemaakt als autonoom persoon. Ik heb alle schaapjes nu op het droge. Dan wordt het inderdaad wel lastig om daar nog iemand bij te accepteren.
Ja, of het gaat juist beter als je dan iemand vindt. Omdat je denkt, ik heb in ieder geval altijd autonoom blijven.
Ja.
Ik weet, ik heb een basis.
Ja.
Is het niet... Wil je nog wat zeggen?
Nee.
Maar Snitty, ga je dat natuurlijk echt leren als je er helemaal loslaat op een gegeven moment. Dan wordt ze echt autonoom. Of denk je dat gaat dat niet zo?
Ik denk dat je daar gelijk in hebt, ja. De vraag is natuurlijk wanneer.
En zie je daar tegenop?
Op haar 11e niet, ik bedoel.
Nee.
Tot een bepaalde leeftijd krijgt ze wel een beetje bijsturing.
Ja. Als goed maar, wil ze dat op een gegeven moment ook
natuurlijk. Ik vind het vaderschap echt geweldig. En ik vind haar fantastisch. Maar ik zie daar wel tegenop. Ja, ik heb een vriend die heeft puberende kinderen. En die woont niet heel groot bij mij in de buurt. Hij heeft een gehoorig huis. En die hoort zijn kind, zijn dochter van 16, seks hebben met haar iets wat slome stoner vriend.
Oh nee.
En... Hij vertelt dat wel eens. En dat, dan moet hij dan om lachen. En hij zegt, ja, ik vind het ergens ook wel grappig. En het hoort er natuurlijk ook bij. Ik had liever wel iets groter gewoond. Maar ja, dat is niet zo. En daar zie ik wel tegenop. Maar ook dat is misschien wel weer een aanname. Ja, ik denk niet dat ik uiteindelijk, als het zover komt, dan in de huiskamer zit jij gewoon... Nee. Jee, ze wordt ontmaagd! Joehoe! Ja. Maar... Ja, dat vind ik wel heftig. En dat is denk ik ook gewoon omdat je kind dan een vrouw wordt en je ook weer merkt.
Ja.
Dat je er los moet laten.
Ja, dat is het. Dat wou ik niet zeggen. Omdat het vrij cliché is, maar inderdaad. Ouderschap is ook loslaten.
Zo.
Hey, ik vroeg nog heel even af. Wil je iets voorlezen?
Ja, heb jij zelf een leuk
stukje? Ja, bladzijde 185.
Oh, echt? Oh ja. Dat is...
Vond het wel mooi.
Oké. Dit stukje gaat over de tijd waarin we nu leven. Wat mij betreft een tijd is waarin het co-ouderschap of andere vormen dan het dogmatische huisje, boompje, beestje tot dood ontscheidt, ook heel goed werkbaar zijn. Volgens cultuurfilosoof Maarten Kolen, docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, treedt een burn-out op als je het verhaal over je eigen identiteit niet meer kunt volhouden. Citaat: als je tegenwoordig een identiteit wilt hebben, iemand wil zijn, moet je een verhaal hebben over jezelf. Onze identiteit heeft een narratief karakter gekregen. Je moet je persoonlijke verhaal voortdurend updaten om te zorgen dat je interessant blijft voor andere mensen. Want alleen dan besta je. Einde citaat. Dat heeft Kolen goed gezegd, dacht ik toen ik dat las. Maar zijn laatste zin vond ik deprimerend. We bestaan alleen als we interessant zijn voor andere mensen? Doe mij dan maar een burn-out, want als het daarom draait heb ik er pas echt geen zin meer in. Ik had geen zin om een verhaal over mezelf te vertellen. Ik wilde gewoon mezelf zijn, nadat ik dat lange tijd niet was geweest. En nog belangrijker, ik wilde dat mijn dochter blij was met zichzelf en niet afhankelijk werd van het oordeel van anderen. Je kunt het leven voor jezelf overzichtelijker maken door je echte verhaal te vertellen. Voor mij zat daarin de oplossing, niet meer doen alsof. En daardoor merkte ik dat het geen zak uitmaakt of je in een rare tijd leeft, alleenstaand bent of dat je als dertiger nog steeds graag Donkey Kong speelt. Dat deed ik wel eens. Ik heb mezelf ten doel gesteld om zo vaak mogelijk eerlijk te zijn en soms zit ik dan opeens te huilen aan de ontbijttafel omdat ik bijvoorbeeld weer een belangrijke auditie verknald heb. Dat maakt mij geen slechte vader. Ik zadel en heus niet op met mijn persoonlijke drama's, maar ik laat haar wel zien dat ik niet altijd vrolijk ben. Het is belangrijk dat je ontdekt wie je bent en vervolgens die persoon ook durft te zijn, zodat je vaste grond houdt. En als het moeilijk is om jezelf te zijn, verander je verhaal. Of beter nog, gooi het overboord.
Mooi.
Het geluid van een dichtslaand boek.
Mooi, ik vond het een heel mooi stuk. De rest is echt bullshit. Maar dit?
Er staan wel mooie plaatjes in nog.
Hele mooie illustraties. Foto van jou en je kind achterop.
Interviews met
interviews.
Hele leuke, interessante andere mensen. Die allemaal een heel ander verhaal. Of alleenstaand. Of
weduwe.
Of het met z'n drie of met z'n vieren doen. Want zo kan het dus ook.
Mooi. Dankjewel, Liekele Muus. Jezus.
Ja, lieve mensen, dit was het gesprek dat ik had met Lieke Lemus. En wederom weer de realisatie loslaten. Ja, het klinkt zo weeig, maar ja, dat is het ook. Ik wens jullie een hele fijne week. Volgende week is er een nieuwe podcast. Wat ik nog vergeten te zeggen was, wat wel leuk nieuws is, is dat Alex Ploeg en Christine de Boer, waar ik eerder mee heb gepraat, dat wordt een soort vast onderdeel. Dus die gaan vaker terugkomen. Dat is hartstikke leuk. Dus dat was ik helemaal vergeten om jullie te vertellen. Maar het is ook misschien wel goed om het nu op het einde te doen. Binnenkort weer een gesprek met Christine de Boer en Alex Ploeg. En dat wordt dan een vast onderdeel. Ik begin mezelf te herhalen. En dat betekent dat ik moet gaan stoppen. En dit voor jullie moet gaan monteren. En dan opsturen naar de losers van Dag en Nacht Media. Waar de Knorren podcast ook bij zit. En dan gooi ik het lekker online. En dan ga ik weer lekker bouwpakketten. Hoi.